Goedenavond gemeente, u bent verbonden met de hervormde kerk te Ommen. Voorganger in deze dienst is dominee Jos Hoogstede. Het orgel wordt bespeeld door de heer Riekes Hamberg. Het aanvangslied voor vanavond is Psalm 27, vers 1 en 5. Psalm 27, vers 1 en 5. Daarna zingen wij uit de evangelische liedbundel, lied 147, vers 1, 3, 5 en 6. Lied 147, vers 1, 3, 5 en 6. En uit de evangelische liedbundel, lied 140. Lied 140. Psalm 133, vers 1 en 3. Psalm 133, vers 1 en 3. Lied 801, vers 1 tot en met 5. Lied 801, vers 1 tot en met 5. Tot slot gezang 304. Gezang 304. De schriftlezing is uit Handelingen 1, vers 12 tot en met 26. Handelingen 1, vers 12 tot en met 26. We wensen u allen een goede en gezegende dienst toe.
Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hier in de kerk en u die thuis met ons verbonden bent, hartelijk welkom in deze avonddienst. Voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, dominee Jos Hoogstede, en het orgel wordt bespeeld door Riekes Hamberg. De bloemen zijn vandaag als groet en als teken van verbondenheid vanuit Ommen gegaan naar mevrouw Vogelsang Lindeboom, Sperwer 55, en naar mevrouw Knol Meijer, Gerrit ter Borgstraat 11. Vanuit de Vinkenbuurt naar de heer Rozen, Middenweg 6A in Vinkenbuurt. Zingen wij nu voor zover mogelijk staande ons eerste lied, Psalm 27, vers 1 en 5. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Heere. Namens de kerkraad wens ik u allen hier in de kerk en u thuis met ons verbonden een goede en een gezegende dienst.
Laten wij bidden tot de Heer onze God in een persoonlijk stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. De schriftlezing vindt plaats tussen Hemelvaart en Pinksteren, maar de discipelen hebben natuurlijk de belofte van de Heer Jezus dat de zegen zal komen. En daarom zingen wij Evangelische liedbundel 147, vers 1, 3, 5 en 6. Heer, ik hoor van rijke zegen. Terwijl de discipelen wachten op de Heilige Geest, weten ze natuurlijk dat Christus is opgevaren naar de hemel. En dat hij de koning is. En daarom zingen we ook met het oog daarop, Hemelvaartsdag ook. Als antwoord op de geloofsverleidenis, kroon hem met gouden kroon. Evangelische liedbundel 140. En met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Laten we dat voor zover mogelijk staande doen en dan in ons hart meespreken. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Bidden om verlichting met de Heilige Geest bij de opening van Gods woord. Heere God, wij danken u dat u zo onvoorstelbaar trouw bent en dat uw belofte eeuwen geleden gegeven en vervuld in uw geliefde Zoon, dat die vandaag ook mogen gelden. Wij danken u, wat we net ook hebben mogen belijden, mogen zingen, dat uw Zoon koning is. En dat die dag zal komen, dat hij terugkomt. Dat we hem verwachten, een eeuwig paradijs ook zullen hebben. Wij danken u dat we met uw belofte mogen leven. Maar net als de discipelen toch eigenlijk, die meemaakten dat u opgevaren was, en die toen achterbleven, ervaren wij dat misschien ook wel eens. Dat u misschien soms ver weg lijkt, dat we op u wachten, dat we kracht van u nodig hebben en dat we nog niet zien hoe die toekomst precies zal zijn. Daarom bidden wij, wilt u ons vandaag nabij zijn door uw geest, een geest die ook beloofd is, dat we kracht ontvangen in ons leven, dat we niet meegaan in alle zorgen van de wereld, of alle angstscenario's, dat we juist durven te belijden, te getuigen, vol te houden, te wachten op u, te geloven in u, dat alles waar wordt, waar is wat u hebt beloofd. En zo bidden we om uw kracht, uw troost. U weet hoe een ieder van ons dat ook persoonlijk nodig heeft. Wilt u ons persoonlijk zegenen en als gemeente. En als we dan uit de Bijbel lezen, dan vragen we of uw geest ons ook wilt helpen om te begrijpen wat er staat. Om het ook te te zien hoe dat ook in ons leven de waarheid is. Open ons hart voor uw evangelie. Dat bidden we ook voor mensen thuis verbonden. En Heere God, zo leggen we deze dienst in uw handen. En vragen we om uw nabijheid. Niet omdat we het verdiend hebben, maar uit genade in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing is Handelingen 1, vers 12 tot en met 26. Dat is het gedeelte dat speelt zich af tussen de hemelvaart van Jezus en Pinksteren. Pinksteren horen we volgende week over. Maar nu Handelingen 1, vers 12 tot en met 26. Dus de discipelen hebben Jezus naar de hemel zien gaan en dan staat er: daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jacobus. Eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. In die dagen stond Petrus op te midden van de leerlingen. Er was een groep van ongeveer 120 mensen bijeen. En zei: vrienden, het schriftwoord waarin de Heilige Geest bij monden van David heeft gesproken over Judas, de gids van hen die Jezus gevangen hebben genomen, moest in vervulling gaan. Judas was één van ons en had deel aan onze dienende taak. Van de beloning voor zijn schanddaad kocht hij een stuk grond, maar bij een val werd zijn buik opengereten, zodat zijn ingewanden naar buiten kwamen. Alle inwoners van Jeruzalem hebben van deze gebeurtenis gehoord. En daarom noemen ze dat stuk grond in hun eigen taal Akeldama, wat bloedgrond betekent. In het boek van de Psalmen staat namelijk geschreven: laat zijn woonplaats een woestenij worden en laat niemand daar meer verblijven. En ook: laat een ander zijn taak overnemen. Daarom moet een van de mannen die steeds bij ons waren toen de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf de doop door Johannes tot de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, samen met ons getuigen van zijn opstanding. Ze stelden twee mannen voor: Jozef Barsabas, die de bijnaam Justus had, en Matthias. Daarna baden ze als volgt: u, Heer, doorgrond ieders hart. Wijs van deze beide mannen degene aan die u gekozen hebt om als apostel zijn dienende taak te verrichten en de plaats in te nemen van Judas, die naar de voor hem bestemde plaats is gegaan. Ze lieten hen loten en het lot viel op Matthias. Hij werd aan de 11 apostelen toegevoegd. Tot zover. Zalig zijn wij als wij het woord van God horen, het bewaren in ons hart en daaruit leven. Eensgezind zijn de apostelen en al die anderen bij elkaar en ze wijden zich aan het gebed. En zo zingen wij Psalm 133, vers 1 en 3. de verkondiging zingen we lied 801, vers 1 tot en met 5. Dus lied 801, vers 1 tot en met 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ja, daar is die kleine gemeente dan bij elkaar. En ze moeten het volhouden. En er woedt van alles op de wereld. En ook intern is er heel wat gebeurd. Nou, het thema vanavond is dus ook, hoe houd je nou vol als gelovige, als gemeente, ook als er van alles woedt op de wereld en in de kerk. Ja, ik hoor nogal eens wat angstverhalen, misschien heb je er zelf ook last van. Wat gaat er allemaal gebeuren op de wereld? Of angstverhalen over de kerk, dat het allemaal leeg gaat lopen enzovoort. Nou, ik weet niet of je nou zelf heel bang bent of juist vol van hoop. Stel dat je nou heel bang bent voor de toekomst. Ik mag toch hopen dat jij ook bidt om de kracht van de Heilige Geest. Kijk, dat doen ze in de schriftlezing. Er is natuurlijk heel wat gebeurd en opeens zijn ze dan zonder Jezus. Ja, daar kun je toch ook bang van worden. Maar ze gaan met elkaar bidden, vurig. Ze hadden heel wat schokkende dingen meegemaakt. En laten we dat nou maar eens verplaatsen naar vandaag. En dan moet je dat zo voorstellen. Hoe zou je nou vanavond hier zitten? Zou je hier eigenlijk wel zitten? Anderhalf maand geleden. Je had twee mensen in de kerk. Twee kerkraadsleden. Leken zulke vrienden van elkaar. Maar nu heeft de ander verraden. Voor geld verraden aan mensen die een kwaad plan hebben. Die ander, die wordt ter dood veroordeeld. Dus het is onlangs gebeurd, anderhalf maand geleden. Zou je dan hier in de kerk zitten? Of zou je denken, ja, het zal allemaal wel met die kerk. En wat gaat er met mij gebeuren als er al verraad is geweest? Ben ik er wel veilig? Of hoe zou je het vinden als ik dat 3 maal had gezegd, nog niet zo lang geleden? Jezus, die ken ik niet. Wie is dat? Ik ken hem niet, ik hoor niet bij hem. Zou je dan vanavond in deze kerk komen? Dan zou je misschien wel denken, nou, wat heb je nou aan zo'n voorganger? Denk dat de kerk leeg zou zijn. Of mensen moeten misschien nieuwsgierig zijn, wat heeft die nog te vertellen? Nou, de omstandigheden in Handelingen 1 zijn natuurlijk veel erger dan het voorbeeld dat ik geef. Want niet een kerkraadslid is door een ander kerkraadslid verraden. Maar de enige geboren zoon van God, volmaakt, vol liefde. Er was geen enkele schuld in hem. Die is verraden door een van zijn vrienden, door Judas. Verder niet een dominee had gezegd dat hij Jezus niet kent. Maar het was de rots van de kerk. Iemand die veel belangrijker is dan welke predikant dan ook. Petrus, de rots, die had gezegd, Jezus, ik ken hem niet. Nou, dat is er allemaal gebeurd. Hoe staat die gemeente er dan nu voor, als dat zo kort geleden gebeurd is? Nou, gelukkig zijn er ook nog goede dingen gebeurd, want de Heer Jezus is gelukkig opgestaan uit de dood. En hij is een paar keer verschenen, nu is hij naar de hemel opgevaren, hij heeft zijn zegen gegeven. En de belofte, jullie zullen de Heilige Geest ontvangen. Nou, hoe zou jij je dan voelen? Als je aan de ene kant die belofte van de Heer Jezus hebt, maar aan de andere kant misschien ook wel die angst van wat er allemaal gebeurt. En wat kan er nog gebeuren? Wat doe je nou als je weet, je hebt een belofte en binnenkort gaat die komen? Nou, misschien kun je het zo vergelijken. Voor sommigen is het misschien lang geleden dat je examens hebt gedaan en anderen zitten er middenin. Nou ja, je bent al een tijdje bezig, dan weet je ook wel of je er goed voor staat of niet. Dan ga je volgens mij al vooruitkijken. Als je goed ervoor staat, dan denk je, ja, binnenkort is er een mooi feest. Ik ga nu alvast een beetje genieten. Ik kan er nu al naar uitkijken. Je praat er met vrienden over. Koop mooie kleding. Wat ga je een mooie tijd hebben op dat feest. Je hebt al voorpret. Nou, zo kun je natuurlijk ook naar voren kijken. Vanuit belofte van het gaat goed komen. Dus die discipelen die hebben de Heilige Geest beloofd gekregen. En wat doen ze? Ze gaan volhardend bidden. Ja, daar kunnen we echt nog iets van leren. Dat ze met elkaar eensgezind gaan bidden. Maar klinkt er dan een en al vrolijkheid? De discipelen zullen vast God geprezen hebben. In de schriftlezing horen we dat niet. We horen juist eerst eigenlijk heel ernstige woorden. We horen ook dat ze wachten op Gods plan. Wachten, wat is God van plan? Wanneer gaat het komen? Maar ze staan ook stil bij een wond, nog niet zo lang geleden. Dus dat Judas, één van hen, Jezus had verraden. En dat zien ze dus ook onder ogen. Dus die jonge gemeente, die kijkt ook welke wonden hebben we nu. Zo kort geleden, ze zien het onder ogen. Er waren er altijd 12 geweest en nu zijn het er nog 11. Judas, die had zichzelf opgehangen. Hij had het onschuldige bloed van Jezus verraden. Het is ook heel tragisch, diep triest hoe zijn einde was. Hij spijt van zijn zonde. Maar we lezen niet dat hij de weg ook terugvond naar God en dat hij het ook bij God bracht. Hij verhangt zich. En Petrus, die zegt over Judas, kijk, je hebt tegenwoordig wel eens van die theorieën van, ja, Judas kon er toch eigenlijk ook niks aan doen. Het moest zo zijn. Maar Petrus zegt, Judas die diende het onrecht. En dan vertelt hij hoe gruwelijk Judas aan zijn einde kwam. Nou, ik hou niet van horrorfilms, maar wat er in de Bijbel staat is toch ook niet voor kinderoren eigenlijk, hè? Maakt ons wat duidelijk hoe ernstig het was wat Judas had gedaan. Dat hij, ja, dat zijn ingewanden er zelfs uitvallen. Petrus die zei in zijn toespraak, Judas werd bij ons gerekend. Er was één van hen geweest. Eén van hen was een verrader en was gruwelijk aan zijn einde gekomen. Hoe kom je dat nou te boven als gemeente? En misschien denk je ook wel, ja, Judas die leefde zo dicht bij Jezus. Zoveel tijd met hem opgetrokken. Als die al Jezus verraadt, hoe staat het er dan met mezelf voor? En hoe zwak ben ik zelf dan wel niet? Zal ik wel bij de Heer Jezus blijven? Nou, je zou natuurlijk ook kunnen denken, er is helemaal geen gevaar, het is allemaal niet gebeurd. We doen net alsof het niet gebeurd is. Je steekt je kop in het zand. Maar de discipelen, die zeggen hoe het is geweest. En ze brengen het bij God. Nou, hoe zou je er nou mee omgaan? Je hebt zo'n crisis in de kerk meegemaakt. Volgens mij hebben we dat nog nooit meegemaakt, zoiets. Wat doe je als iets in de kerk verkeerd is gegaan? En wat doe je als je teleurgesteld bent in de kerk? Nou, eerst, er zijn gelukkig ook heel wat zegeningen in de kerk. Er zijn jongeren op zoek naar God. Er hebben, dacht ik, 14 jongeren met de Youth Alpha meegedaan dit seizoen. Dus Youth Alpha, dat is dat je, ja, leert ontdekken wie is God, wie is Jezus. Ook jongeren die er niet mee opgevoed zijn. Nou, dat is toch echt een zegen van God. Gebeurt ook allemaal in deze gemeente. Of al die mensen van de HVD bijvoorbeeld die zich inzetten, ouderen bezoeken. Allemaal een zegen van God. En toch in de schriftlezing worden niet eerst de zegeningen allemaal benoemd. Wordt gelijk benoemd welke pijn hebben we nou. Wat is er nou misgegaan? Ook in die jonge gemeente zou je zeggen. Hoe ga je nou om met teleurstellingen? Nou, dat is natuurlijk ook wel realistisch. Geen enkele kerk is volmaakt. Zijn wij als gemeente ook niet. Benoem je die pijn ook en breng je het ook bij God wat je dan dwars zit. En kun je dat dan ook in gebed doen en ook eensgezind. Wat doe je bij teleurstelling? Je kunt er de brui aan geven. Je kunt zeggen, het hoeft voor mij niet meer met die kerk en met het geloof. Ik hoor trouwens ook wel soms geluiden. We gaan samen, twee gemeenten. Dat sommigen zeggen, nou dan hoeft het van mij niet meer. Je hebt er geen vertrouwen in dat het dan goed komt. Maar je bent er toch ook zelf bij. Hè? Blijf bidden en blijf de eenheid in Christus ook zoeken. Kijk, die discipelen die hadden kunnen denken, als Judas een verrader is, wie is dan de volgende? En ze hadden achterdochtig kunnen zijn van, nou, hij was het, nou dan Thomas misschien ook wel, of ik noem maar iemand. Of Matthäus, want dat was een tollenaar geweest. Die is al ook wel de fout ingegaan, maar ze zijn niet achterdochtig. Met elkaar gaan ze eensgezind vurig bidden, want van God moet een hulp komen. En ze brengen dus die moeilijkheden ook bij God. Nou, als wij nou ook teleurstellingen ook eerlijk benoemen, en dan niet om dan ruzie te gaan maken met elkaar. Van kijk, dat is verkeerd gegaan bij die kerk of dat in deze gemeente. Maar je benoemt de dingen, je brengt ze bij God. En dan bid je ook om zijn zegen om verder te gaan. Je kunt vast wel iets noemen waarvan je zelf zegt, dat zou ik nou toch wel graag anders zien in zo'n kerk. Meer moderne muziek, zoals vanochtend. Of je zegt, nee, ik wil meer. Verandert al veel te veel. Moet toch blijven zoals het was. Ik zou het persoonlijk prachtig vinden als er veel meer landelijke eenheid zou zijn. Het is eigenlijk, het heeft me altijd verbaasd en nog steeds wel. Dat je elkaar soms totaal niet vindt. Hoe kan dat? Dat in sommige gemeenten, ik schrik er nog altijd van, dat de Zoon van God een bijzaak is geworden. Echt waar. Je hoort eigenlijk niet over hem. Je hoort niet waarom hij gekomen is op deze wereld. Dat kan toch niet? Nou, dat is de situatie in Nederland. Wat een zootje is het in de kerk vandaag soms. Nou, dus ook in de Bijbel heb je al een crisis. De allereerste toespraak van Petrus is dit in Handelingen. We kennen natuurlijk die woorden met Pinksteren, dat hij daar een enorme toespraak geeft, dat mensen tot bekering komen. Maar dit is in Handelingen zijn allereerste toespraak. Wat is er gebeurd met Judas? Nou, het is trouwens ook wel heel wat genade dat Petrus aan het woord mag komen, want ik zei al, hij had Jezus tot 3 maal toe verloochend. Dat zie je dus ook in die jonge gemeente, dat mensen dus ook uit vergeving leven met elkaar. Dat ze niet zeggen, Petrus, jij kunt het wel schudden, wij vinden jou niet meer de rots van de kerk. En ze hebben het blijkbaar ook niet meer over Thomas en zijn twijfel enzovoort. Eensgezind accepteren ze elkaar, omdat ze met elkaar de belofte van Jezus hebben gehad. Zonden zijn dan ook echt verleden tijd. Moet je achterlaten bij het kruis, niet weer omhoog gaan halen. Zodat je elkaar dan aanvaardt vanuit de genade van Christus. Maar ja, wat nou geen verleden tijd was, dat is dat er 1 iemand ontbrak. Ze zijn met 11 apostelen, niet met 12. En Petrus die bidt ervoor, hebben ze het verlangen om een nieuwe apostel aan te stellen. U Heer doorgrond ieders hart, zo bidt Petrus. En dan bidt hij of God van de 2 mensen die apostelen, die die gemeente hebben uitgekozen, dat God diegene dan aanwijst. Dus als je zorgen hebt over de kerk, bid dan ook tot God. En eensgezind. En wees eerlijk tot God. Maak het niet mooier dan het is. Nou, volhardend bidden. Dat zou toch ook, volgens mij schept dat ook echt een band. Als je die 120 mensen zo voor je ziet, als we dat doen met elkaar, bidden met elkaar, dat schept ook echt een band. Dat moet je als kerk dus ook doen. Of je nou hervormd bent, gereformeerd, of bij een ander kerkgenootschap, bid met elkaar. En doe het vanuit geloof. Want er zijn dus wonden in die gemeente. Maar het gaat er natuurlijk vooral over in de schriftlezing. Hoe trouw is God wel niet? Wanhoop nooit over die kerk. Kijk nou eens, zo'n gemeente van 120 mensen op deze wereld. Ik denk dat het, misschien was dat wel de enige gemeente op dat moment op de wereld. 120 mensen, wat kun je daar nou mee doen? En wat voor mensen zijn dat allemaal niet? Nou, ik heb het al even genoemd. Matthäus en ex-tollenaar en Petrus en Thomas en allemaal mensen die wel wat mankeren. En dan is er ook nog die lege plek, omdat er een verrader was geweest. Maar die gemeente, die heeft dus overleefd door de kracht van God. Die heeft overleefd. Nou, dat moet je toch moed geven vandaag. Nou is het wel zo, een gemeente die kan wel ter ziele gaan. Als een gemeente lauw wordt, als een gemeente niet meer volhoudt, niet meer bidt, dan gaat zo'n gemeente ook echt te gronden. En dat gebeurt vandaag helaas ook. Maar de kerk, het lichaam van Christus, die zal er altijd blijven. Want dat is Gods belofte toch ook. Die kerk die gaat nooit kapot, die houdt stand. God is trouw. Nou, en hoe kom je dan deze tijd door als je van alles ziet woeden op de wereld of in de kerk? Kijk nou altijd weer naar de trouw van God. En kijk nou hoe God al zoveel eeuwen duizenden jaren trouw is. Kijk, het plan van God gaat door. En Petrus die ziet ook in de Bijbel dat God er een plan mee had dat Judas Jezus verraden heeft. Het is deel van Gods plan, zo leest Petrus in de Psalmen. Dat betekent natuurlijk niet dat het goed was wat Judas had gedaan, het was zonde, maar God heeft het laatste woord. En de Almachtige God, die houdt zijn woord, komt uit wat hij zegt, niets kan zijn plan tegenhouden. Dus dat woord van God, dat houdt stand. Ook als er minder mensen naar luisteren, ook als minder mensen weten, wat staat er nou eigenlijk in dat woord van God, het houdt stand. Dus op die hele wereld is er misschien maar één gemeente van 120 christenen bij elkaar. Maar ze krijgen een richting vanuit het woord van God. De Heilige Geest, die helpt dan al. Voordat hij is uitgestort, weet Petrus al, dit maakt de Heilige Geest onduidelijk. Nou, vandaag krijgen we echt ook wel richting hoor. Vanuit het woord van God, dat de Heilige Geest ons er ook bij helpt. Nou, dat zou prachtig zijn voor die nieuwe gemeente straks. Als we met elkaar ons verdiepen in het woord van God. En ook met elkaar bidden. En ook zien, die kant moet het uit. Nou, zo'n crisis als die jonge gemeente had meegemaakt. Dat is, nou, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Zelfs alle discipelen waren Jezus ontrouw geweest. En die kwetsbare jonge gemeente die overleeft het. Nou, daar zal de kerk vandaag ook overleven. Die zal haar Heer zien terugkomen. En dan moeten we met elkaar ook volhouden en ommen en bidden dat wij er ook bij zijn. Bij die kerk die er zal zijn, die er zal zijn als Christus terugkomt. Er is geen Judas die dat kan verhinderen als wij ons hart op God richten. Nou, dan is er nog iets om te onthouden. Kijk, als je nou bang bent hè, dat het geloof gaat verdwijnen in Nederland. Kijk nog eens in vers 13 en vers 14. Wie maken er nou deel uit van die gemeente? Nou, dan horen we dat Maria erbij is. Dat was natuurlijk een vrouw die vol geloof was. Hele gelovige, trouwe vrouw. Maar wie waren er nou ook bij? Dat waren de broers van Jezus. Wist je dat niet, dat Jezus ook broers heeft gehad? Kunnen we in de Bijbel lezen. Dat zijn halfbroers van Jezus. Dus Maria als moeder. Jezus had natuurlijk geen biologische vader hier op aarde. Het was een wonder. Maar Maria en Jozef hebben later kinderen gekregen. Nou, dat zijn halfbroers van Jezus. Van die mensen, die maken ook deel uit van de Bijbel. En je denkt, ja, die mensen die zullen we altijd vol hebben gehouden. Want als je toch een broer van Jezus bent, dan weet je toch ook dat dat de Zoon van God is. Natuurlijk, ze geloven het volmondig. Jezus is de Messias. Nou, nee dus. Dat was eerst helemaal niet zo. Er staat in Johannes 7, vers 5. Want ook zijn broers geloofden niet in hem. En nu lezen we in die schriftlezing dat Jezus zijn broers, die zijn er ook bij. En die zijn ook vurig aan het bidden, eensgezind met die gemeente. Kijk, dat is toch ook weer trouw van God, dat hij die broers ook weer kans tot bekering gaf. Nou, en bijna elk gezin maakt denk ik wel mee, elke familie, dat er iemand of meerdere zijn waarvan je zo hoopt dat die in Jezus ook gaan geloven. Of weer met Jezus gaan leven, maar je ziet het niet en het lijkt niet te gebeuren. Nou, dan mag je dit onthouden uit die schriftlezing. Dat Jezus dus ook weet wat voor pijn je kunt meemaken. Want hij wist zelf wat het is dat zijn eigen broers niet in hem geloofden. Zijn eigen broers geloofden niet in de Zoon van God. Dus als wij dat nou meemaken en je hebt er pijn van dat iemand in je familie of gezin, dat hij ja, zegt niet in Jezus te geloven. Christus weet wat je meemaakt. Nou, gelukkig komen die broers tot bekering. Maar ik weet wel, niet ieder familielid komt tot geloof. Maar laten we dat toch altijd weer bij God in gebed brengen. Hij kan wonderen doen, ook op het laatst nog. Volhouden, volharden, met elkaar bidden. En hoe ziet die biddende volhardende gemeente eruit. Worden 11 apostelen genoemd. Allemaal verschillende mensen bij één in Jezus' naam. Nou, als er zoveel verschillende mensen een plek hebben in die gemeente, dan heb jij dat ook. Dan is er ook ruimte voor jou. Zoals je hier zit, je bent deel van deze gemeente. Christus heeft ook voor u, voor jou, zijn leven gegeven. En dan kun je denken, ja maar, ik zou toch een veel beter christen moeten zijn, enzovoort. En diegene die hier ook is, dat is ook inderdaad een veel beter christen dan ik. Maar laten we nog eens kijken wie er wordt uitgekozen om die 12e apostel te zijn. Discipelen, die hebben een voorstel, die brengen de namen van 2 mensen bij God. Jozef noemen ze als eerste, waarschijnlijk vinden ze hem de beste. En dan noemen ze als tweede Matthias. Die naam betekent gave van God. Nou, die kleine gemeente van 120 mensen, die wordt gesteund door God ook om verder te gaan. Want God die kiest dus Matthias, die gave van God. Diegene die door die apostelen misschien wel dus als tweede was naar voren gebracht. Maar God kiest dan misschien wel de mindere. Of tenminste degene waarvan de mensen denken dat is de minste. En God kiest die uit. Nou, dan moet je dus ook niet stilstaan bij je eigen tekort. Je moet juist geloven dat God je zijn zegen kan geven. En we zijn door elkaar gegeven aan God. Hij geeft zegen. Vorige week is een nieuwe diaken bevestigd hier. En Deo Valente doet volgende week iemand belijdenis. Nou, dat is toch allemaal zegen van God? Want God laat zijn gemeente niet in de steek. Als we dat nou onthouden vanavond, dat hij zijn gemeente niet in de steek laat. Volgende week vieren we zo Pinksteren, dat de Heilige Geest, de Trooster, die wijst de weg, die geeft je kracht als gemeente en persoonlijk. Bid erom, persoonlijk en met elkaar. Amen. Laten wij God danken tot hem bidden. Machtige Vader in de hemel, wij danken u voor uw trouw en dat u uw werk doorgaat altijd weer. En dat hoeveel stormen er ook al geweest zijn in de geschiedenis van de kerk, dat er nog altijd een kerk is hier op de wereld, dat uw Heilige Geest hart en bereikt. En daar zijn we u echt dankbaar voor, dat ook vandaag mensen tot geloof komen. Mensen aangespoord worden om in Christus te geloven, hem te volgen. En wij danken u dat we niet in ons eentje hoeven te geloven, maar dat we dat ook met elkaar doen in de gemeente. Dat u ons aan elkaar gegeven hebt ook. En dan bidden we ook dat we door uw geest ook in de eenheid van het geloof uw weg ook zoeken in uw woord, dat we volhardend blijven bidden. Wilt u zo ons helpen en ons dan ook te hulp komen door de kracht van uw geest. Hemelse Vader, u kent ook de moeite of de pijn die we kunnen hebben als we van dichtbij meemaken dat iemand zijn of haar hart volledig afgesloten lijkt te hebben voor u, voor uw zoon, voor uw geest. Vinden we dat dan moeilijk als we juist zo graag zouden zien dat iemand de blijdschap van het evangelie ook gelooft, daaruit leeft. Maar u, Heere Jezus, weet wat het is. Daarom vragen we u om uw genade. Wilt u mensen dan ook terugroepen naar u? U gaat toch ook op zoek naar mensen die de weg kwijt zijn. En zo leg het in uw handen. Wilt u als goede herder ook mensen weer opzoeken en in uw handen dragen. En geef ons dat we stand zullen houden in het geloof, persoonlijk en met elkaar, dat we het niet in wanhoop blijven zitten, maar inderdaad ook alles telkens weer bij u in gebed brengen. Wij danken u dat we deze dag geschonken krijgen. Wij vragen u om uw leiding voor de week die voor ons ligt. Leid ons met de Heilige Geest. Geef ons uw kracht, zodat wat u van ons verlangt, dat u onszelf er ook bij helpt om u te eren. En we bidden ook dat we dat gezamenlijk zullen doen. Dat u telkens weer mensen op ons pad geven, mensen op ons pad brengen, waarmee we samen u kunnen dienen. U komt alle lof en eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Ons slotlied, dat is gezang 304 uit het vorige liedboek. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Eerst zal de collecte rondgaan, de Heere zegen u en uw gaven. ontvang de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.